Dit is de Burnout Podcast van Bovit. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout Podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij: stress en burn-out. Met bijna 20 jaar ervaring in deze branche zullen we iedereen, of je nou werkgever of werknemer bent, informeren over hoe het beste met burn-out om te gaan. We gaan het vandaag hebben over burn-out en verlies. En tegenover mij zit Ninka Schoutsen van Bovit. Welkom Ninka. Jij bent onder andere coach bij Bovit. Maar je doet nog veel meer. Kun je daar iets over vertellen?
Ik ben ook supervisor en opleider. Ja, dus ik leid coaches op. Die leer ik de Bovit-methode aan. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen natuurlijk.
Ja, want jij bent ook al best wel lang coach bij Bovit. Hoe lang ook alweer?
Ja, ik ben 15 jaar geleden. Wow. Ik werk al 15 jaar bij Bovit. Ja. Dus ja, ondertussen dan weet je ook wel veel. Hè? Ja. En dan, vandaar ook dit onderwerp, omdat het best wel heel groot onderwerp is.
Ja, want je hebt het zelf ingebracht inderdaad, omdat het, je het regelmatig ook tegenkomt bij klanten.
Ja, bij klanten, maar natuurlijk iedereen komt het in zijn leven tegen.
Precies.
Dus het is gewoon een onderwerp, maar bij burn-out komt het gewoon heel veel voor. Zowel het ontstaan van een burn-out kan door verlies komen, maar ook tijdens de burn-out dat mensen verlies ervaren. Dus het is gewoon heel groot en je kunt heel veel verliezen.
Precies, want hoe zit dat? Verlies en rouw, hoe kan dat zeg maar aanzetten tot een burn-out?
Een burn-out is natuurlijk, onze visie natuurlijk op burn-out is dat je fysiek, emotioneel en mentaal langdurig uit balans bent. Wat zich uiteindelijk steeds meer gaat uiten in klachten.
Ja.
En mensen die zeg maar verlieservaring hebben. In eerste instantie denk je natuurlijk aan een dierbare.
Ja, een geliefde.
Iemand vooral, die dood is gegaan. Maar het is natuurlijk ook zo. Je kunt ook je baan verliezen. En je kunt je bedrijf verliezen. Je kunt een vriendschap verliezen. Je kan zoveel verliezen.
Ja.
Maar het heeft een beetje te maken met de omstandigheden in combinatie met iemands persoonlijke kenmerk, hoe iemand omgaat met situaties.
Hmm.
Nou, en verlies en rouw is natuurlijk een situatie. En er zijn mensen die hebben moeite met voelen, hebben moeite met pijn, weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. En die gaan eigenlijk, dat noemen ze de afleidende copingstijl. Die gaan eigenlijk zichzelf proberen af te leiden.
Afleiding zoeken, ja.
Ja, door gewoon knijterhard te werken of knijterhard voor anderen te gaan zorgen. Wat je ook vaak ziet is dat bijvoorbeeld bij verlies van een dierbare, dat iemand heel erg het karakter kan hebben om juist voor andere familieleden te gaan zorgen. In plaats van bezig te zijn met zijn eigen proces. Nou, dan kan het dus ook zijn dat je verlies of verlies krijgt. Hè. Stel, mensen hebben een bedrijf samen, een van de partners overlijdt. Dan komt iemand er dus alleen voor te staan en moet ineens in zijn eentje een bedrijf gaan runnen.
Ja.
Nou, dan kan je niet even zeggen van ik ga maar even
rouwen,
even
werken,
want je moet gewoon door.
Ja.
Hè, dus in dat soort gevallen zie je vaak dat het rouwproces wordt uitgesteld. Dat mensen knijterhard gaan werken en dat ze dus daarmee ontzettend over hun grenzen heen gaan. Ook niet meer aan zichzelf toekomen. He, dus het is eigenlijk gewoon verstand op oneindig, op wilskracht, alles op wilskracht. Maar niet meer met het gevoel erbij van dat je gevoel er mag zijn. Dus dat wordt eigenlijk een soortement van uitgeschakeld.
Ja.
Maar uiteindelijk iedereen die te maken krijgt met ernstig verlies moet een keertje rouwen.
Ja.
Dus op een gegeven moment zegt het lichaam.
Uitstel. Ja.
Je emotie zit eigenlijk direct gekoppeld aan je lichaam. Dus op het moment dat dat proces niet op gang komt en er gebeuren later ook weer andere dingen. Op een gegeven moment zegt het emotioneel brein het is genoeg.
Ja.
Hey, jij moet nu echt gaan verwerken en jij moet nu echt bij jezelf stil gaan staan.
Ja, en hoe merk je zoiets?
Dan gaat het lichaam reageren.
Ja.
Dus mensen kunnen gaan hyperventileren. Ze kunnen vanuit soort paniekreacties Ze kunnen last van hun darmen krijgen, van hun hart, van hun maag. Het is eigenlijk per persoon verschillend hoe zich dat gaat uiten. Het lichaam heeft natuurlijk zijn zwakke plekken.
Ja,
en mensen kunnen het benauwd krijgen. Mensen kunnen haaruitval krijgen. Er kan van alles gebeuren, maar het lichaam gaat zich uiten.
Ja.
En dat is dus ook meteen het verschil tussen een burn-out en overspannen zijn. Op het moment dat het lichaam zich zo ernstig gaat uiten, dan is er ook meer aan de hand.
Ja, want wat is het verschil tussen overspannen en burn-out? Je noemt net één ding.
Overspannen is eigenlijk meer naar aanleiding van een situatie.
Oh, okay.
Dus dat gaat over een kortere periode. Dat heeft minder te maken met iemands persoonlijke kenmerken. Tuurlijk, dat speelt eigenlijk altijd wel mee, maar het is wat minder aanwezig. Dus dan moet je je voorstellen dat je en een gezin hebt en je hebt een verhuizing. En dan heb je ook nog een moeder die doodgaat. Dus er zijn eigenlijk een aantal situaties bij elkaar wat te veel wordt. En dan raken mensen overspannen.
Ja.
Een burn-out gaat veel dieper. Dat heeft veel meer te maken met langdurige omstandigheden. Hele hardnekkige persoonlijke kenmerken. Bijvoorbeeld gedrevenheid, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, jezelf wegcijferen, geen grenzen kennen, gewoon niet weten hoe je grenzen moet voelen überhaupt.
Ja.
Dat gaat gewoon dieper eigenlijk in op de persoon zelf in combinatie met omstandigheden.
Ja, dus het kan zo zijn dat als je een verlies leidt, dat je zowel overspannen kan raken als burn-out.
Ja.
En waar heeft dat dan mee te maken? Want iets verliezen kan natuurlijk ook een druppel zijn. Het hoeft niet per se de reden of de aanzet te zijn tot een burn-out. Het kan ook een druppel zijn die net even te veel wordt. Of is dat niet zo in de praktijk? Hoe ervaar jij dat?
Nou, het kan allebei. Mensen kunnen gewoon tijdelijk uit balans zijn door verlies. En dan is het ook een kwestie van aandacht daaraan geven, tijd voor jezelf nemen. En bijvoorbeeld even niet werken. En dan merken mensen dat op het moment dat ze niet werken, dan gaat het eigenlijk al wat beter. En dan gaan ze ook, dan voelen ze wel het verdriet.
Ja.
Maar op het moment dat mensen thuis komen te zitten en ze merken dat het helemaal niet beter gaat, dat ze eigenlijk alleen maar onrustiger worden. Ja, dan is er alweer wat meer aan de hand.
Ja.
Want bij overspannenheid, als je rust krijgt, dan voelen de meeste mensen dat het beter met ze gaat.
Ja.
Tuurlijk, er is wat schuldgevoel naar de werkgever of naar het bedrijf of gezin of wat dan ook. Maar over het algemeen lucht dat op,
ja.
Als je rust krijgt. Bij mensen die een burn-out hebben, kan het ook tot een zekere zin opluchting geven. Maar het kan ook zijn dat mensen juist heel veel stress ervaren, omdat ze nog steeds in dat systeem zitten van, je moet je voorstellen dat je, als je burn-out bent, dan ervaren heel veel mensen dat er een soldatenkorps door hun lijf heen loopt.
En als jij dan, dat is heftig.
Nou ja, dat zijn die hormonen.
Ja.
Dus op een gegeven moment ga je bijnieren gaan heel veel cortisol aanmaken. En ja, dat is eigenlijk een hormoon wat je heel erg nodig hebt. Als je een schrikreactie hebt. Stel, er is een tijger ineens in het bos. En je schrikt daarvan, dan zijn die hormonen heel erg gunstig. Want dat zorgt ervoor dat je gaat vluchten.
Dat is eigenlijk voor hele acute stress bedoeld.
Ja.
Ja,
maar ja, op het moment dat mensen dus langdurige stress hebben, dus door dat verlies heel veel gevolgen heeft gegeven, dan krijg je dus dat die hormonen gaan stapelen.
Ja.
Als jij dagelijks stress hebt en je hebt dat een aantal jaar, dan gaan die hormonen stapelen en op een gegeven moment bouwt dat niet meer af.
Ja.
En dan krijg je dus innerlijke onrust. Nou, en dat gaat niet over als je thuis komt zitten. Sterker nog, als je dan
werkt,
alleen maar
erger natuurlijk.
Als je werkt, dan werken mensen vaak door met stress.
Ja.
Omdat dat veel makkelijker
logisch.
Is.
Ja.
En ja, uiteindelijk als je helemaal totaal los bent, dan gaat dat ook wel weer weg. Maar dat is vaak pas weer de periode daarna. Dus mensen komen thuis te zitten, zitten nog helemaal vol met die stress. Nou, je ziet vaak dat ze dan thuis nog een laminaatvloertje gaan leggen. Ja. Want ze moeten bezig zijn.
Ja.
En bij de laatste drie plankjes, even mijn eigen ervaring van vroeger. Bij de laatste drie plankjes brak ik.
Ja.
Hè, en merken mensen dat ze breken. En dan is het de overgave van oké, ik ben dus burn-out.
Ja.
En dan zie je ook dat vermoeidheid komt. En dat, ja, eigenlijk is dat heel mooi.
Ja. Ja, dan alleen, komt het er eindelijk uit. Al die tijd heb je het niet gevoeld.
Ja. Ja. Alleen ja, je hebt dan nog wel natuurlijk de acceptatie. Hè? Dus er kan toch weer onrust terugkomen. Omdat mensen ineens beseffen van... Hè, er is best wel een schrikbeeld van burn-out. Dat mensen jaren denken dat ze jaren niet kunnen werken.
Ja.
Hè, dus,
Nou heb je natuurlijk die verwerking van die rouw. Is die periode een beetje hetzelfde als wat je bij burn-out hebt? Ik kan me voorstellen als je alleen rouw hebt dat je misschien... Weet je, periodes hebt dat je het eruit moet laten, moet huilen, maar misschien ook afleiding moet zoeken. Strookt dat een beetje met hoe het herstel is van een burn-out?
Nou, er zitten overeenkomsten in. Hè? Want ja, in feite is het, dan heb je het over verlies van functioneren. Hè? Dus dat wordt ook ervaren als verlies.
Ja, dus je kunt ook tijdens je burn-out verlies ervaren.
Ja.
Dat het daarna komt eigenlijk.
Nou ja, eigenlijk ervaren de meeste mensen ervaren dat. En dat maakt ook dat het best wel moeilijk is om te herstellen van een burn-out. Omdat mensen zijn letterlijk zichzelf verloren.
Ja.
Hè, dus je kon altijd heel zorgeloos...
Doorgaan.
Ja, maar mensen hadden vroeger ervaarden ze ook echt wel dat ze een leuk leven hadden. En ja, dat ze... Maar ze zijn gewoon over hun grenzen gegaan. Nou goed, dan krijg je een verlieservaring. En dan is het leven even helemaal niet meer leuk. Maar ja, wat daarna kan gebeuren, als dat verlies heel heftig is... of dat heeft heel veel gevolgen... Waardoor er weer andere verlieservaringen ontstaan... dat mensen daarna ook nog zichzelf verliezen.
Ja.
Want als jij niet meer kan werken, als jij niet meer muziek kan maken... als jij niet meer de dingen kan doen die je altijd deed... Hey, je ziet vaak dat mensen zich gaan isoleren. Ze kunnen niet meer met mensen in contact. Ze kunnen zich niet meer concentreren.
Ja.
Dus mensen kunnen gewoon niet meer functioneren.
Ja, ze zijn niet meer hetzelfde als daarvoor.
Nee.
Ja.
En dat is ook voor mensen heel belangrijk. Wat je dus eigenlijk in de opbouwfase... Je hebt een herstelfase en een opbouwfase. Wat mensen dan ook vaak in de opbouwfase tegenkomen... Dat is dat ze eigenlijk merken dat ze veranderd zijn. Want het gevoel is erbij gekomen. En dat is eigenlijk net als dat er bij je ingebroken is. Hè, dan ben je je onbezonnenheid van je veiligheid in je huis kwijt.
Ja.
En nu ben je de onbezonnenheid en veiligheid in jezelf kwijt.
Ja.
Hè, dus het feit dat je een burn-out hebt gekregen... Ja, dat maakt je gewoon meer alert en minder onbezonnen.
Ja.
En, ja. Hè, dus mensen die moeten ook... zijn zich ineens bewust dat ze dus beperkt zijn in hun draagkracht.
Ja.
Dat ze gevoel toe moeten laten. Nou, dat kan ook betekenen hè, dus dat, dat je niet meer kan wat je vroeger kan.
Ja.
Hè, dat je meer tijd nodig hebt om dingen te doen. Dus er gebeurt best wel veel met mensen. En ga die nieuwe persoon, hè, ga die maar eens omarmen.
Ja.
Ja, ik zeg altijd van je hebt versie 1.0 en je hebt versie 2.0 van jezelf. En ja, ik vind het altijd mooi hè, om mensen uiteindelijk te begeleiden naar versie 2.0 en dat ze daar blijer van worden.
Ja.
En dat ze eigenlijk beseffen dat die versie 1.0 helemaal niet zo'n leuke versie was.
Ja.
Ook al kon die versie hè, ogenschijnlijk veel meer.
Ja.
He, maar uiteindelijk, als je goed omgaat met je herstel, he, een echt herstel, duurzaam herstelt, en je hebt een coach die je ook durft te confronteren met jezelf en met dat verlies, he, want je moet echt omleren gaan met verlies. Vroeger kon je je masker opzetten, kon je toneel spelen. En ging je naar die verjaardag waar je eigenlijk helemaal geen zin meer in hebt.
Ja.
Nou, mensen die een burn-out hebben ervaren, die kunnen ervaren dat ze dat soort dingen gewoon niet meer kunnen.
Ja.
En dat ze letterlijk pijn in hun buik krijgen als ze dingen doen die ze eigenlijk niet willen.
Ja.
He, want dat lichaam, dat reageert. Als dat lichaam eenmaal is gaan reageren, dan verandert dat ook niet meer. Het wordt hooguit milder. He, dus uiteindelijk... is het echt niet zo dat mensen de klachten behouden die ze hebben gekregen. Maar het lichaam neemt het gewoon voor je op.
Ja. Dus je moet er alert op zijn. Ja.
Nou, je kunt niet meer om die signalen heen. Nee. He, dus vroeger had je die signalen ook, maar stond je er niet bij stil. He, dus je drukte dat gewoon weg op wilskracht en op ratio. En dat kan niet meer. Ja. Dat is wat mensen heel vaak na een burn-out ervaren. Dat niet meer kan.
Ja.
En dat is dus winst. Hè? Maar dat kan ook ervaren worden als verlies. En er zijn echt mensen die daar letterlijk onder gaan lijden.
Ja.
Met een lange ei.
Ja.
En ik leer ze dan dat ze daarin moeten gaan lijden met een korte ei. En dat betekent dus regie. Hè? Ja. Eigenlijk regisseren.
Hey, als ik even terugkom op die verjaardag, want dat is natuurlijk ook wat. Nee zeggen tegen verjaardagen, veel beter je grenzen aangeven. Het betekent natuurlijk ook dat je na een burn-out eventueel ook mensen kan verliezen. Omdat ze het niet begrijpen, omdat je veranderd bent en niet meer past in die vriendschap. Dat is natuurlijk ook een vorm van verlies. Het is eigenlijk niet alleen dat je zelf verliezen tijdens het proces. Maar daarna, misschien pas je werk wel niet meer. Er zijn natuurlijk allerlei dingen die veranderen na zo'n burn-out als je de versie 2.0 bent geworden.
Ja, dat is inderdaad wat mensen heel veel ervaren.
Ja.
En, vooral in vriendschappen en in werk, maar ook in relatie.
Ja.
En er zijn heel wat scheidingen na een burn-out. Omdat mensen die ontwikkelen, maar de omgeving moet wel mee ontwikkelen. En dat gebeurt niet altijd.
Dat gebeurt niet altijd, nee.
Nee, en de ene keer dan, hè, bijvoorbeeld als je het hebt over relaties. Relaties kunnen tijdens een burn-out enorm onder druk komen te staan. Hè, want er ontstaat afstand. Hè, mensen hebben tijd voor zichzelf nodig. Tijdens de burn-out moet een partner ook maar begrijpen wat er aan de hand is.
Ja.
Dus in onze trajecten trekken we partners er ook altijd bij. Want het is zo ontzettend belangrijk. Hè, want ik bedoel, er gebeurt nogal niet wat.
Hè. Ja.
Als jij een vrolijke, energieke partner hebt. En ineens gaat die partner...
Zit op de bank
en kan niks meer. Dat is ook weer een verlieservaring voor de partner.
Voor de partner.
Hè, dus zo heb je dus continu verlies.
Ja.
Hè. En uiteindelijk... He, met hulp kan het zijn dat die twee mensen gewoon weer... dat ze begrip voor elkaar hebben. En dat er genoeg liefde is om uiteindelijk samen door te gaan. En dat de partner mee gaat ontwikkelen.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat het niet gebeurt. En dat je inderdaad een scheiding krijgt.
Ja.
Nou, dan moet je je voorstellen. Als er dan ook weer jonge kinderen zijn in het gezin. Het hele huis is overhoop. Dus voor die kinderen is het een verlieservaring. Voor de partner. Hè? Dus eigenlijk heel veel draait om verlies.
Ja.
Dus dat is een gevolg van de burn-out. Hè? Dus dat is ook een vorm van verlies. Nou, zo kan iemand inderdaad ook achterkomen dat het werk wat hij deed, dat helemaal niet meer past. Nou, dat is leuk. Ben je 60, kom je erachter dat je werk niet meer past.
Ja. En dan?
Hè, dus dat zijn best wel hele... Hè, als je jong bent, dan is het een stuk makkelijker om in die ontwikkelingen mee te gaan. En dan ook een loopbaantraject te gaan doen. En uiteindelijk krijg je alleen maar win-win. Maar soms voor iemand die 60 is, is het helemaal geen win-win. Omdat het gewoon best wel heel moeilijk is om dan weer iets nieuws te gaan doen. Hè, dus dat soort mensen heeft daar echt hulp bij nodig.
Ja. Dus, kortom, je komt eigenlijk altijd verlies tegen als je een burn-out hebt. Die conclusie kunnen we wel stellen.
Ja. Dat kan eigenlijk niet anders.
Ja. Hey, wat zou jij nou iemand aanraden die een verlies heeft meegemaakt en misschien ook wel tegen die burn-out aanloopt? Wat kan je doen? Wat zijn de dingen waar je op moet letten?
Nou, ik zou altijd zeggen van als je merkt... dat je niet bij je vrienden terecht kan of dat niet helpt, dat het verlies... Hè, dat je echt naar een depressie dreigt toe te gaan. Want dat is wel waar verlies natuurlijk toe kan leiden.
Ja.
En dat depressieve gevoelens
een
zijn
een mooi onderwerp voor de volgende keer.
Ja, maar je hebt natuurlijk de rouwfases. Hè, en depressieve gevoelens daarin zijn normaal. Maar als mensen merken dat ze daarin blijven hangen... He, want het is heel goed om verdriet er te laten zijn. Maar als je dat niet kan dragen en het zorgt ervoor dat je ja, niet kan functioneren en dat het eigenlijk steeds slechter met je gaat, ja, dan zou ik echt hulp zoeken.
Ja.
He, want het is gewoon heel fijn om iemand te hebben die naast je loopt, die jou door dat proces heen begeleidt.
Ja.
He, en ja, dat betekent niet altijd dat het proces versneld kan worden. Hè? Want voor rouw is niet altijd, er is niet altijd een periode
tijd voor nodig,
ja, aan te koppelen. Maar wat mensen vaak wel ervaren, is dat ze ja, wel sneller weer kunnen functioneren.
Ja.
Omdat ze letterlijk het verlies mag er zijn, of het verdriet mag er zijn.
En ja,
ze vullen dat niet meer in, hè, dat ze, ja, dat ze daardoor niks meer kunnen. He, dus het verdriet en toch gewoon enigszins functioneren, dat kan ook naast elkaar lopen.
Ja. He,
je kan ook bewust ruimte geven aan verdriet en bewust even niet. He, dat leren omdat dat ja, gewoon veel ontspannender is,
ja,
voor jezelf. He, en dat niet betekent dat je daarmee je proces vertraagt.
Nee, precies.
Het kan juist heel erg vertragen als je alleen maar daarin blijft hangen.
Ja, ik vond het een heel boeiend gesprek. Dankjewel, Ninka, dat je hier gekomen bent.
Graag gedaan.
En, we zien je vast nog een keertje terug.
Ik denk het zeker. Ja.
Wil je meer weten over burn-out en verlies of wil je dit nog eens rustig nalezen? We hebben er onlangs een blog over gepubliceerd. En je kunt die vinden op www.bovik.nl. Dank je voor het luisteren naar de Burn-out podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovik.nl. Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burn-out podcast.